NPO Radio 1. VPRO. Marco Polo maakte de zijderoute bekend door vanuit Venetië naar het oosten tot in China te reizen. Nu zijn de rollen omgedraaid.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Want ja, het was de Venetiaanse handelaar Marco Polo die in de 13e eeuw tot in het noordwesten van het China van Kublai Khan reisde. En die daarmee de zijderoute tot een begrip maakte. Maar nu staat Italië op het punt het voorlopig Europese eindstation te worden van de nieuwe zijderoute. Het grote handels- en infrastructuurproject van Xi Jinping's China. Zeer tot ongenoegen van in ieder geval de Verenigde Staten. Straks een analyse van Jan van der Putten die zowel in China als in Italië werkte. En wat heeft de Armeense revolutie, die u zelfs misschien een beetje ontgaan is, zo fluwelig was hij, tot nu toe opgeleverd? Ook een gespreksonderwerp tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst, Amerika dreigt met sancties als Turkije doorgaat met de aankoop van Russische luchtverdedigingssystemen, de S-400. Maar president Erdogan lijkt zich hier niets van aan te trekken. Correspondent Toon Beemsterboer vanuit Istanbul, goedenavond.
Goedenavond.
Hoe hoog lopen de spanningen op tussen de Verenigde Staten en Turkije?
Nou, behoorlijk hoog. Er zijn harde woorden gevallen over en weer. En zoals je al zei, dreigen de Amerikanen met sancties. Zover is het nog niet. Ze dreigen in eerste instantie de Turken uit een ander belangrijk defensieprogramma te zetten. Mm-hmm. Namelijk de ontwikkeling van de F-34. Dat beter bekend is in Nederland als de Joint Strike Fighter.
Ja.
De Turkse bedrijven maken daar onderdelen voor. En de Amerikanen die dreigen nu gewoon helemaal geen vliegtuigen meer te gaan leveren.
Ja. En hoe heeft Turkije daar dan weer op gereageerd?
Nou ja, de Turken die zeggen eigenlijk tegen de Amerikanen van, jongens, kijk, we wilden wel Amerikaans wapentuig kopen, we wilden Patriots kopen.
Ja.
Maar we wilden wel dat jullie bepaalde rakettechnologie met ons deelden. En daar waren de Amerikanen niet zo happig op. Want die willen natuurlijk liever zelf wapens verkopen aan de Turken dat ze die technologie geven en de Turkse defensie-industrie er vervolgens mee aan de haal ging. Dus de Turken zijn gaan shoppen en die zijn eerst in China langs gegaan. Nou ja, die deal die werd uiteindelijk onder zware NAVO-druk getorpedeerd. En kwamen uiteindelijk in Moskou uit.
Ja.
En die hebben dus nu dat S-400 systeem gekocht. En die zeggen van ja jongens, jullie hadden eerder met een beter bod moeten komen.
Ja. Wat krijgen ze van de Russen wel die technologie erbij geleverd?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, ze zeggen van wel, maar we weten niet hoe ver dat precies gaat. En voor de Russen geldt natuurlijk hetzelfde. Waarom zouden ze die technologie aan de Turken geven die vervolgens dit soort grote zeg maar luchtafweersystemen zelf kunnen gaan bouwen? Dus de vraag is heel erg hoe ver de Russen gaan in het delen van die technologie.
Ja. Wat is eigenlijk het probleem met het feit dat Turkije nu Russische raketten wil kopen? Behalve natuurlijk dat de Amerikanen liever zelf raketten hadden verkocht. Maar ja, er zit een handelaar in het Witte Huis, dus er zit er ook een in Istanbul. Wat is het probleem?
Nou, kijk, de Amerikanen zeggen eigenlijk van dat Russische raketsysteem, dat is A, niet compatibel, niet verenigbaar met de NAVO-systemen die Turkije heeft. Je moet je voorstellen, het is zeg maar afweer met heel veel met een radarsysteem ingebouwd. Maar Turkije heeft alleen maar NAVO-radarsysteem. Daar kan je geen Russisch systeem op aansluiten. Bovendien zijn de Amerikanen bang dat de Russen op deze manier waardevolle informatie kunnen inwinnen over die F-35. Want dat is een zogenaamde stealth-jager die onzichtbaar is voor radar.
Ja. En
de Russen die willen natuurlijk heel graag informatie krijgen over hoe die dingen precies vliegen en wanneer ze op de radar te zien zijn. Dus de Amerikanen zijn bang dat daarmee eigenlijk dat stealth, die onzichtbaarheid, dat ze die daarmee kwijtraken.
En hebben ze daarmee een punt? Ik bedoel, kunnen de Russen, als daar Russische raketten komen te staan, dan ook meteen de geheimen van die F-35 ontmaskeren?
Nou ja, de meeste experts die zeggen wel. Ik heb een Amerikaan en een Turk gesproken. En die zeggen allebei dat het risico wel degelijk aanwezig is. En zeker de Turken die ontwikkelen dus ook een soort van kleine technologische onderdeeltjes voor de F-34. Maar ja, als er straks een S-400 raketsysteem op Turkse bodem staat en de Turken krijgen meer F-35 toestellen en gaan ermee vliegen, zeggen, dan zouden de Russen inderdaad informatie kunnen inwinnen.
Ja.
Nou, dus ze hebben een punt.
Ja, oké, maar president Erdogan lijkt zich er weinig van aan te trekken. Hij heeft gisteravond voor de televisie gezegd van ja, we gaan toch echt die Russische spullen kopen. Er is ook al een kleine handelsoorlog uitgebroken eerder deze week. Hè. Turkije moet meer invoerrechten gaan betalen voor een aantal producten in de Verenigde Staten. Waar gaat dit heen?
Nou ja, dat is inderdaad het zwakke punt. Kijk, de Turken die gaan denk ik niet meer terugkomen op deze beslissingen. Dat zei Erdogan ook zelf. En ik denk dat het congres dan inderdaad in november besluit de Turken geen F-35's meer te geven. En de economische gevolgen kunnen groot zijn voor Turkije. Want we zagen in het verleden, als er een conflict was tussen Turkije en de Verenigde Staten, dat de financiële markt echt heel nerveus reageerde. En de Turkse munt is 30% gedevalueerd vorig jaar. Nadat Trump tweette dat hij de invoerrechten op Turkse staal en aluminium zou verhogen.
Ja.
Dus het is allemaal heel gevoelig. De economische crisis is hier steeds meer voelbaar. Die is absoluut nog niet voorbij. Dan kan de Turkse lira opnieuw klap krijgen.
Dus hoe gaat Erdogan dat oplossen dan?
Ja, goede vraag. Kijk, het is natuurlijk ook verkiezingstijd.
Oh,
dus
ja.
Het kan zijn dat de Turkse retoriek deels daarmee te maken heeft. Maar goed, de eerste onderdelen van die S-400 die worden in juni al geleverd. In oktober moet dat ding operatief zijn.
Hmm. Goed, nou ja.
Tijd dringt.
Voorlopig ramkoers dus. Dankjewel, Toon Beemsterboer vanuit Istanbul.
Auslandsbureau.
Perita Dariloa Negeri.
Miss Internationaal. Bureau Buitenland.
In het voorjaar van 2018 gebeurde er iets heel bijzonders in Armenië. Tienduizenden Armeniërs demonstreerden dagelijks tegen de machtige oligarchen die het land al tientallen jaren bestuurden. En die protesten leidden tot een geslaagde revolutie zonder één druppel bloed. De toenmalige premier trad af en protestleider Pashinyan nam het stokje over. Sinds de verkiezingen van december heeft hij ook een grote meerderheid in het parlement. Bij mij, Oost-Europa-deskundige Marina Ohanyanyan van Foundation Max van der Stoel. Goedenavond, Marina.
Goedenavond.
Ja, we hebben jou eerder gesproken over toen, die revolutie in het voorjaar en de zomer. Aanleiding voor die protesten toen was het feit dat de toenmalige president zich na een tweede ambtstermijn tot premier wilde laten benoemen om daardoor nog aan de macht te kunnen blijven. Daarachter zit een diepe onvrede tegen de oligarchenkliek die het land in zijn greep hield, toch?
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal.
Ja, en daar was een van de beloftes van Pashinyan toen de revolutie slaagde en de premier aftrad en hij interim werd, dat hij die oligarchenkliek zou aanpakken.
Ja.
Is hij dat ook echt aan het doen?
Dus jazeker, dat is ongeveer het eerste wat hij is gaan doen. Tenminste, in mei vorig jaar werd hij interim premier, maar er moesten nog verkiezingen plaatsvinden.
Ja.
Maar zelfs toen al begon te zijn. Zijn interim regering met het aanpakken van hooggeplaatste ambtenaren van het voormalige regime. En dat ging heel hoog op.
Ah.
Er zijn heel veel onderzoeken gestart. Er zijn heel veel mensen aangeklaagd. Hij heeft zelfs bij een aantal hooggeplaatste bijeen. Iemand heeft hij zelfs gezegd dat hij het geld terug moet geven. Het ging toen om $30 miljoen.
Aha.
Dat op de rekening stond bij die man. En dat is echt de meest voelbare verandering die er is.
Er zit een oud-president zelfs in de gevangenis, begreep ik?
Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja.
En dat begon dus allemaal al in die interimperiode in december. Je zei het al, zijn er verkiezingen geweest waarbij hij 70% van de stemmen heeft gekregen.
Ja.
Zijn blok, een enorme overwinning.
Ja.
Is sindsdien het gas erop gegaan?
Ik moet zeggen, de regering is natuurlijk pas sinds januari echt geïnstalleerd.
Ja.
Vorige week of de week daarvoor hebben ze de regeringsplannen gepresenteerd voor de komende 5 jaar.
Mm-hmm.
Dus daar zie je pas echt beleidsplannen, hervormingen en dingen die ze willen doorvoeren.
En hoe zien die eruit?
Ja, de oppositie was er een beetje kritisch op. Met name omdat ze het eigenlijk weinig concreet vinden. Een van de oppositieleiders noemt het zelfs meer een document dat een soort van intentieverklaring is.
Mm-hmm.
En niet per se echt een werkplan. Er worden niet echt streefdoelen genoemd, met name in de economie. Dat had de oppositie graag gezien. Mm-hmm. En de doelen die er worden genoemd, die vinden ze dan weer weinig ambitieus. Want Pashinyan, de premier, heeft heel veel gepraat over een aankomende economische revolutie. Hij zei, we hebben een politieke revolutie voor elkaar gekregen. En dan gaan we nu ook een economische revolutie doorvoeren.
Ja.
Dus zij waren een beetje teleurgesteld. Maar ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld de internationale instanties daar wel weer blij mee waren. Zoals het Internationaal Monetair Fonds.
Ja.
En die zag dat heel positief in. Die heeft zelfs min of meer toegezegd dat er een nieuwe lening komt. En die hebben met name die hervormingsplannen genoemd als een hele positieve ontwikkeling.
Oké. En zijn die oligarchen ook al echt, bedoel, er zitten mensen vast, er zijn mensen aangeklaagd, maar is die macht ook al echt gebroken? Want ik kan me ook voorstellen dat in eerste instantie, als de hele economie daarop gebaseerd is, tot een economische terugslag leidt.
Ja, dat is een moeilijke vraag of ze nog invloed hebben. Want er speelt, je voelt dan alles dat er veel op de achtergrond speelt. Want die mensen hebben geen formele macht meer. Ze zitten niet meer in de regering, ze zitten niet meer in het parlement. Maar ze hebben natuurlijk nog heel veel geld. Het is ook heel veel invloed op de achtergrond. En Pashinyan die heeft het ook heel vaak over machten die hem tegenwerken. Die bijvoorbeeld door middel van mediacampagnes, door allerlei andere dingen. Ik kan me voorstellen dat er is. Dat was ook verwacht. Maar het is een beetje ongemakkelijk.
Schimmig.
Ja. Ja, het is ongemakkelijk ook omdat het al heel snel klinkt als een soort van complottheorieën en dat soort dingen. Maar nogmaals, het is wel iets wat verwacht werd. Dat die oligarchenklasse zich niet zomaar gewonnen zou geven.
Nee. Oké, maar goed, de ambities zijn groot en er zijn veel daden. Jij hebt veel familie in Armenië. Wat merken zij ervan?
In het dagelijks leven nog niet veel. Tenminste, nogmaals, die beleidsplannen en hervormingen moeten nog plaatsvinden. De regering zit er nog maar sinds januari. Maar dus echt praktische dingen, dat moet nog allemaal gebeuren. Er zijn heel veel grote hervormingen aangekondigd. Maar dat duurt altijd even voordat echt wordt geïmplementeerd. Maar waar je wel heel veel van merkt, is een heel andere sfeer in het land. En met name in de hoofdstad. Er heerst echt een veel positievere sfeer. Mensen hebben meer vertrouwen in de toekomst.
Er komen ook veel mensen terug. Hè? Want Armenië is natuurlijk een jarenlang een emigratieland geweest. Ja. Er wonen 3 miljoen mensen in Armenië. Maar er wonen 8 miljoen minder, Armeniërs buiten Armenië. Komen er mensen terug?
Ja, er is een minister van diaspora zelfs. Zo belangrijk is de diaspora voor Armenië. En die heeft onlangs gezegd dat er in het afgelopen jaar, geloof ik al, iets van hij contact heeft gehad met iets van 500 mensen, geloof ik, die terug wilden keren en die terug zijn gekeerd om er een leven op te bouwen. Dat is heel veel.
Ja.
En dat is ook heel positief. En daar heeft Pashinyan ook enorm op ingezet, de premier. Echt vanaf mei al opgeroepen om de diaspora omgeroepen om, zoals het daar heet, terug te keren. Dus natuurlijk niet helemaal terugkeren, maar meer een leven op te bouwen.
Ja.
En dat is ook een heel positief impuls voor Armenië. Het zijn vaak hoogopgeleide mensen met echt goede specialismen. De vraag is of dat duurzaam is. Of dit zo blijft, omdat het echt op die golf van euforie gewoon even een piek is.
En, nou is er een ander blok aan de Armeense ontwikkeling. Dat is de kwestie Nagorno-Karabakh. Ja. Dat is een Armeense enclave in het buurland Azerbeidzjan, waar eind jaren 80, begin jaren 90 een bloedige oorlog over is uitgevochten. Sindsdien is er een soort wapenstilstand, status quo. Maakt de omwenteling daarvoor iets uit?
Nee, niet echt, moet ik zeggen. Want de lijn die de Armeense regeringen, de een na de ander, altijd hebben gehad in dat onderhandelingsproces en het conflict, is eigenlijk niet veranderd. En Pashinyan is in sommige opzichten zelfs nog iets stelliger geworden of geweest. Bijvoorbeeld een van de punten waarop gesteggeld wordt is of Nagorno-Karabakh zelf aan de onderhandelingstafel mag komen.
Want het is officieel, het wordt onafhankelijk verklaard, maar het wordt door niemand erkend.
Precies. Armenië heeft altijd gevonden van wel, Azerbeidzjan is altijd tegen geweest. Ja. En Pashinyan zegt nu, maar Armeense leiders in het verleden hebben daar er is nooit heel veel over gepraat, want zij spraken eigenlijk ook wel uit naam van Nagorno-Karabakh. Ze kwamen er ook vandaan, de laatste twee leiders in elk geval. En Pashinyan zegt nu heel stellig, ik ga niet praten uit naam van Nagorno-Karabakh. Ik kom er niet vandaan, ik heb er geen band mee. Die mensen daar hebben me niet gekozen. Dus,
moeten aan tafel?
Die moeten aan tafel.
En anders gebeurt er niks. Oké, dus daar zit nog weinig schot in.
Ja.
Van alle revoluties in landen die vroeger tot de Sovjet-Unie hoorden, is toch het vermoeden dat Vladimir Poetin daar een beetje zenuwachtig van wordt. Wordt hij zenuwachtig van Armenië?
Je merkt dat Rusland en met name het Kremlin dit wel heel nauwgezet volgen. Tot nu toe lijkt het de Armeense kant te lukken om er enigszins mee weg te komen, om het zo te zeggen. Maar je merkt dat die relatie een beetje ongemakkelijk wordt. Er wordt heel veel gepraat over wederzijds respect en vriendschappelijke relaties en belangrijke partners. Dus dat wordt altijd heel expliciet gezegd. Maar de Armeense regering van nu is een stuk uitgesprokener ook in bepaalde kritiekpunten richting Rusland of richting de militaire alliantie met Rusland en andere landen. En je merkt dat dat vaak toch wat ongemakkelijk zit.
Maar dus dat kan ongemakkelijker worden, met name als de toenadering tot de Europese Unie weer groter wordt.
Ja.
Gebeurt dat?
Niet heel openlijk. Tenminste, het gebeurt wel. Pashinyan heeft altijd gezegd dat hij goede relaties wil hebben, zeker met Rusland, maar ook met de EU. En je merkt dat zijn echt de voornaamste focus is toch Rusland. Daar is hij veel explicieter over. Maar je merkt hem ook echt banden aanhalen met de Europese leiders. Dat is iets meer onder de radar, wordt iets minder over gesproken, maar dat zie je wel. En die relatie lijkt ook te verbeteren. De EU is heel enthousiast over wat daar in Armenië gebeurt vergeleken met de afgelopen jaren. En steunen al die hervormingsgedachten van harte. Dus daar liggen ook zeker mogelijkheden. Dus het wordt een heel precair balans, denk ik, voor de Armeense regering.
Hij wandelt over een hooggespannen koord, zullen we maar zeggen, zeker, meneer Pashinyan. Ja. Dankjewel, we blijven het volgen. Oost-Europa-deskundige Marina Ohanjanjan was dit, van de Foundation Max van der Stoel.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
De Europese Unie en de Verenigde Staten worden steeds terughoudender in de handelsbetrekking met China. Uit argwaan over de politieke agenda van de Chinezen achter de economische banden. En precies op dat moment maakt Italië bekend dat het zich als eerste G7-land aansluit bij het Chinese nieuwe zijderoute-initiatief. En daarmee lijkt China een grote trofee binnen te halen. Nadat het eerder al afspraken maakte met Griekenland, Portugal en landen in Oost-Europa. Wat is er aan de hand? Jan van den Putten, oud-correspondent in Italië en in China. Goedenavond.
Goedenavond, Chris.
Ja, wat ligt er precies op tafel tussen China en Italië?
Het gaat om een intentieverklaring van Italië. En dat Italië zich wil gaan aansluiten bij de nieuwe zijderoute, Belt and Road. Hè, die enorme, dat infrastructurele gigaproject tussen China en West-Europa.
Ja, waarbij het in 80 landen bruggen bouwt,
en dat gaat
wegen
door,
bouwt enzovoort.
Ja. $1 biljoen dollar gaat erin om, maar waarschijnlijk binnenkort nog veel meer. Ja. Het allergrootste project dat er ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft bestaan.
Intentieverklaring.
Een intentieverklaring. En naar alle waarschijnlijkheid gaat daar morgen over beslist worden. Want die twee regeringspartijen van die populistische combinatie in Italië, die zijn het niet helemaal met elkaar eens.
Okay.
Want de beweging, de Vijf Sterrenbeweging, die heeft meer enthousiasme dan de nog rechtsere Lega. De Lega is een beetje bang dat China een te grote grip krijgt op veiligheidsdingen in Italië. Met name de Huawei en zo, al dat soort.
Er zijn meer landen die daar bang voor zijn, ja. Daar komen we zo op. Maar waarom wil Italië het eigenlijk überhaupt?
Italië is in recessie. De economie is sinds eind vorig jaar staat in de rode cijfers en heeft ontzettend hard geld nodig. Wat Italië in de eerste plaats wil hiermee is een verveelvoudiging van zijn export naar China. Heeft op het ogenblik maar iets voor 18 miljard euro dat het naar China exporteert. Terwijl Duitsland 5 keer zoveel exporteert. Dus Italië denkt dat het hiermee een toegang krijgt tot die enorme Chinese markt. 400 miljoen middenklassers. Die dus kunnen consumeren, dat is niet gering. En daarnaast hoopt natuurlijk Italië ook op investeringen van China in havens, in zijn industriële infrastructuur en misschien ook nog wel op leningen. Want financieel ziet Italië heel moeilijk om het zwak uit te drukken.
En nou noemde ik het in de inleiding een grote trofee voor China. Hoe groot is die trofee als China deze intentieverklaring met Italië ondertekend?
Ja, dan gebeurt er nog niks, want het is niet bindend. Nee. Maar hij kan misschien bindend worden als partijleider, president Xi Jinping op 22 maart voet aan Italiaanse grondzet. Van, ja. Ik ga er 2 dagen op bezoek. Dan wordt het misschien ondertekend en dan wordt het dus krachtig. Nou, dan haalt Xi Jinping echt een hele vette buit binnen. Je noemde in de inleiding andere landen.
Ja, uit Portugal, uit Europa, Griekenland, Hongarije.
Polen zit er ook een beetje. Maar ja, dat zijn toch marginale landen vergeleken met Italië. Italië is de 3e economie van Europa, behoort tot de top 10 van de economieën van de wereld, lid van de G7, ja. En dan bovendien nog een van de aartsvaders van de Europese Unie. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk een fantastisch bruggenhoofd voor China.
Ja. De Verenigde Staten hebben al behoorlijk boos gereageerd, hè, op deze vooralsnog voorgenomen stap van Italië.
Ja, de Verenigde Staten hebben gezegd dat het helemaal geen economische voordelen zal opleveren, dat de internationale imago van Italië hiermee te grabbel wordt gegooid. En dat ze moeten denken dat China er altijd een dubbele agenda op nahoudt. Denk aan die landen, met name veel armere landen dan Italië overigens, die met handen en voeten aan China gebonden zijn geraakt omdat ze projecten van China hebben toegelaten die ze helemaal niet kunnen betalen. Nee. Dus dan raken ze in de zogenaamde schuldenval terecht. Hè. Een hele hoop van die projecten zijn ook, gaat veel corruptie in om. Sommige projecten ook, die zijn dan op het eerste gezicht commercieel, maar in feite militair. Allemaal voor China, want vergeet dus één ding niet. Dit hele gigantische project van de Belt and Road, de gordel en de weg, gordel over land en zeeweg, dus over zee, is uiteindelijk bedoeld om van China de wereldhegemoon te maken. En dat is de diepste reden dat de Verenigde Staten natuurlijk tegen zijn. Dan komen ze met dit soort argumenten die nergens op slaan. En China heeft ook gezegd, wat een ridicuul. Italië is oud en wijs genoeg om daar zelf over te oordelen. Ja. En Italië heeft het ook een beetje gebagatelliseerd, het belang daarvan. En gezegd, ja, het gaat alleen maar om de bedrijven, om die te stimuleren. Ja. En om de havens tot ontwikkeling te krijgen. En,
maar jij zegt, wat ik hoor in jou, China, als je zegt China wil de hegemoon worden, dan hoor ik daar ook wat waarschuwende klanken in.
Maar China is geen filantroop. Het officieel gaat het altijd onder het motto win-win. Maar meestal is het 2 keer win, maar dan 2 keer voor China.
Maar nou kan China nog zeggen, ten opzichte van de Verenigde Staten, ja, Italië is wijs genoeg. En dat, misschien is dat ook zo. Maar Italië is wel een van de oprichters van de Europese Unie. Wat vinden ze er in Brussel?
Nou, we vinden het ook echt niet leuk. Hè? Nog niet zo vreselijk lang geleden vonden de Europese landen het wel prettig om de samenwerking met China aan te gaan. Ook al vanwege de problemen met de Verenigde Staten. Maar langzamerhand zijn ze toch steeds kritischer over China geworden. Spionageproblemen natuurlijk. Hè, met
je noemde Huawei al. Ja.
Nooit bewezen, maar goed, dat is natuurlijk nu een fantastische internationale hetze.
Grote telefoonbedrijven, even voor de duidelijkheid. Dat 5G-netwerk aanlegt, 5G, bijvoorbeeld.
Precies.
Waarvan nu in de Verenigde Staten, maar ook in toenemende mate in Europa wordt gezegd, misschien moesten we daar maar niet mee in zee gaan.
Ja. Maar bijvoorbeeld Duitsland wil geen verbod op Huawei. En het Engeland tot nader order ook niet. Europa vindt ook dat China zijn eigen markt veel te veel afschermt. Dat er veel te sterke beperkingen zijn voor buitenlandse bedrijven. En ook dat China allerlei strategische sectoren in Europa heeft opgekocht. Ja. Dus Europa begint langzamerhand zijn veiligheid beetje in gevaar te zien.
Ja, je zei net, Xi Jinping komt naar Italië. Dat is, ik geloof, 23 maart. Een dag nadat er een Europese top is, met name ook over de banden met China. Ja. Daar zal Italië dan toch flink onder druk worden gezet, denk ik.
Maar eergisteren, geloof ik, is Italië alvast vooruitgelopen op die nieuwe banden met China. Want wat heeft Italië gedaan? In een Europese stemming over de instelling van een controlemechanisme voor buitenlandse investeringen, speciaal natuurlijk bedoeld om te kijken op China gericht uiteraard, heeft China zich, samen met het Verenigd Koninkrijk trouwens, van stemming onthouden. Italië zich van stemming onthouden, terwijl Italië juist een van de grote initiatiefnemers van hetzelfde idee was geweest.
Dus ze zijn al aan het voorzorgen op de
En dan denkt iedereen natuurlijk aan Griekenland. Hè. In Griekenland heeft zijn haven
van Athene, Piraeus. Verkocht
aan China. Het gaat ontzettend goed met die haven. Ja. Griekenland krijgt er ook behoorlijk wat geld door binnen. Ja, China zelf
veel meer. Dus even tot slot, Jan, want we zijn alweer bijna aan de tijd. Maar dat zijn toch argumenten op basis waarvan je kan zeggen, ja, met alles wat er in China nog staat te gebeuren, is het onafwendbaar dat de grotere economieën zich ook bij dat initiatief gaan aansluiten, zoals Italië.
Ja, en vooral als het economisch met die grotere economieën niet goed gaat, dan gaan ze natuurlijk, dan komen ze bij China terecht automatisch. Maar China is geen filantroop, voor wat hoort wat. Nee. En met de economische zal ook de politieke invloed van China over de wereld verder groeien.
Goed. Ook Jan van der Putten waarschuwt Rome voor de laatste keer. Dankjewel Jan, oud-correspondent in Italië en China. En dit was ook Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof. Daarin is de zanger Benny Sings te gast bij presentator Frank van der Linden. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.